Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, welkom op onze Rots in de Branding. Jullie kunnen vandaag verder luisteren naar het derde deel over het bezoek van paus Johannes Paulus II aan ons land. Op donderdag 16 mei 1985 kwam hij dus aan in Brussel. De volgende dag, vrijdag 17 mei, was hij een ganse Vlaamse paus, zoals hij zelf lachend verklaarde. Hij bezocht dus eerst Antwerpen en daarna de West-Vlaamse stad Ieper, gevolgd door een plechtige eucharistieviering in Sint-Denijs-Westrem in het bisdom Gent. We overliepen zaterdag 18 mei op zijn 65ste verjaardag, zijn bezoek aan Mechelen en overwogen samen zijn boodschap aan de Belgische bisschoppen. Zoals de paus verklaarde, het belangrijkste moment van zijn apostolische reis. En hij riep de bisschoppen op tot onderwijzen, heiligen en besturen. Onderwijzen in trouw aan het leergezag, om bij de gelovigen een grote trouw aan het echte leergezag op te wekken. De gelovigen heiligen via gebed en sacramenten waar hij opriep tot het belang van de zondagsmis en het herwaarderen van het sacrament van de verzoening. En tenslotte het besturen als een goede herder. Heel speciaal vatte het een oproep in tot het bevorderen, oproepen en opvangen van roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. En zo, beste vrienden, zijn we gekomen aan de vierde dag van het bezoek, zondag 19 mei. Na een ontmoeting met de islamitische gemeenschap werd verzamelen geblazen voor de zondagse eucharistieviering op de esplanade voor de basiliek van Koekelberg. Centraal thema was het gezin. En we luisteren verder.
Omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Geliefde broeders en zusters, in de liturgie van vandaag, zondag na de hemelvaart van de Heer, verkondigt de kerk de woorden van Christus hoog priesterlijk gebed. Hij richtte zich toen tot de Vader, zoals hij het zo dikwijls had gedaan, maar op een geheel nieuwe wijze. Hij bad als volgt: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn, zoals wij. Bewaar hen, zoals ik hen heb bewaard, zoals ik over hen gewaakt heb. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat hij hen bewaart voor het kwaad. Wijd hen u toe in waarheid. Uw woord is waarheid. Dit is het grote gebed van de hart van Christus. Vandaag wordt dit gebed uitgesproken in de liturgie die wij samen vieren. In het centrum van uw land, aan de voet van de basiliek van de Heilige Hart. Het is de taal van het hart van de Verlosser. Qu'est-ce que Jésus demande pour ses apôtres, pour l'Église, pour nous?
Paus ging dan verder in het Frans en zei het volgende. Wat vraagt Jezus voor zijn apostelen? Voor de kerk, voor ons, dat wij zouden ingewijd zijn in de waarheid. Nochtans is enkel dit woord de waarheid, de uiterste waarheid, de volheid van de waarheid. Het maakt ons deelachtig aan de waarheid waarin God zelf aanwezig is. En de paus vervolgde in het Frans. Doorheen de gevoelsgeladen uitdrukking van het priesterlijk gebed, doorheen de diepgaande emotie van het heilig hart, is de kerk zich voorgoed bewust geworden van het heil dat aan deze waarheid verbonden is. Ze is er zich van bewust dat ze deze waarheid onder geen enkele voorwaarde mag vervangen of verwarren met een andere waarheid. Zelfs indien die andere waarheid in mensenogen waarschijnlijker of verleiderlijker lijkt of meer aan de hedendaagse mentaliteit tegemoet komt.
Opdat zij één mogen zijn, zoals wij, de eenheid die Christus schenkt, wint haar eerste verwezenlijking in het huwelijk en het gezin, in de huiskerk, de kerk die thuis begint. Dit ligt vanaf het begin besloten in het plan van de schepper. De man zal zich binden aan zijn vrouw, deze twee zullen worden één vlees, wederzijds zelfgave, want de partners voor het leven zal bezield worden door een menselijke liefde die totaal is, trouw en exclusief en die ontvankelijk is voor nieuwe levens. De christelijke echtgenoten zullen het altijd ter harte nemen, Gods bedoeling over het huwelijk in het gezin te overwegen en te leven in overeenstemming met hetgeen God van hen verwacht. Op het vlak van hun wederzijdse persoonlijke betrekkingen, van het doorgeven van het leven, van de echtelijke keusheid, van de opvoeding van de kinderen en van hun deelname aan de ontwikkeling van de maatschappij volgens de leer van de kerk. Ik ben dus gelukkig mijn in het bijzonder tot u te richten, dierbare echtgenoten en ouders, die in familieverband naar deze Eucharistie zijn gekomen. Hij weet uit de leer van de kerk en uit uw ervaring al wat er nodig is om uw liefde van echtgenoten en ouders dagelijks te vernieuwen. Elke dag krijgt zij een concreet gezicht in de gevoelens en in de daden, waardoor het lichaam de eenheid van geest draagt en tot uitdrukking brengt. Zij veronderstelt met name fijngevoelige aandacht voor de andere, dankbaarheid voor wat de andere is en voor wat hij u schenkt. De wil om het beste in hem te doen openbloeien. Het samendelen van vreugde en beproevingen, terwijl hij voortdurend egoïsme en hoogmoed uit uw leven bandt. De tijd die gij elkaar kunt voor een vrijmoedig gesprek over alles wat u ter harte gaat, het delen wat het dagelijks brood en wat nodig de vergiffenis, zoals als het vragen in het Onze Vader, als wij het vragen in het Onze Vader. Op die manier vervult uw liefde u met grote vreugde en wint ze uitstraling in uw gezin en daarbuiten. Wat een kracht, wat een getuigenis, wanneer gij de eenvoud geeft in familieverband te bieden, ouders en kinderen. Wanneer gij samen zijt in aanwezigheid van de Vader, van de Redder, van heel uw, dat kan heel uw leven helderheid winden en vreugde. Ja, echt waar, dan verdient het gezin zijn naam van huiskerk. Van kerk die thuis begint. Vader, Vader, bewaar hen in uw naam. Is dit gebed van Jezus voor zijn leerlingen ook niet het gebed van de ouders voor hun kinderen? Uw diepe, echtelijke liefde in de waarheid en uw gemeenschappelijke liefde voor uw kinderen zijn voor hen het eerste boek waarin ze over Gods liefde lezen. Deze lectuur blijft voor altijd in het geheugen van hun hart gegrift en maakt hen gereed om vrij de openbaring van Gods innige liefde te aanvaarden. Op onze dagen is de familiale solidariteit zeker niet altijd een gemakkelijke opgave. Beïnvloed door een maatschappij met haar waarden en tegenwaarden gaan de kinderen die gij het levenslicht heeft geschonken en aan wie gij het beste van uzelf heeft gegeven, soms andere wegen. Al was het maar, laat het ons hopen voor een korte tijd. Voor u zijn dit momenten van pijn, maar ook van diepe trouw. Met u verbonden bid ik, zoals Jezus: Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. De Heer kent de harten van de jongeren van deze tijd. Hij kent ook hun edelmoedigheid, soms door de volwassenen afgeremd. Hij doorgrondt ook de harten van uw eigen kinderen. Bid opdat ze hun roeping mogen ontdekken. En als ze de weg van het evangelie kiezen, wees dankbaar. En gij, beste kinderen, het mooiste wat gij aan uw ouders kunt vragen, is wat de apostelen aan Jezus vroegen. Leer ons bidden. Wees ook blij wanneer uw ouders wil doen voor andere mensen, zelfs als hun inzet hen sommige avonden beleid thuis te zijn bij u. Probeert met uw ouders en onder elkaar steeds goed overeen te komen en tracht zelf reeds van uw leven in dienst te maken aan de anderen. Ook tot u is het woord van Jezus gericht, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u in de wereld.
En beste vrienden, zoals in de vorige uitzendingen, overlopen we de hymnen van de Wereldjongerendagen. En we waren gekomen in het heilig jaar 2000, en wel in de heilige stad Rome. Tot 2 miljoen jonge mensen kwamen samen en zongen Emmanuel. Misschien herinneren sommigen onder jullie hoe de paus, reeds sterk verzwakt, met zijn armen en handen omhoog, heen en weer bewoog van links naar rechts met een grote, deugddoende lach op zijn gelaat. Ondanks zijn ziekte behield hij het hart van een jongere. Chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Ah. Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
debitori del passato, di secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele.
C'est aussi grand que Dieu nous a fait, le Christ son Fils unique. L'humanité renouvelée, puis est sauvée. Un vrai homme, il est vrai Dieu, est le pain de la vie. Pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore. Siempre nuevo para recomenzar, cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón, para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús. Y aquí, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a la voz
Emmanuel, Emmanuel.
Beste luisteraars, ik stel voor verder mee te gaan met Johannes Paulus II op deze zondag 19 mei bij zijn bezoek aan ons België. En na de grote Eucharistieviering in Koekelberg wendde de paus zich naar de Onze Lieve Vrouwkerk te Laken. Daar had hij een ontmoeting met de christelijke arbeidersbeweging. En wie stond centraal in zijn toespraak? Uiteraard kardinaal Jozef Kardijn, wiens zalig sprekingsproces zo pas werd geopend.
Wenseur, gelukkig u hier te ontmoeten bij het graf van kardinaal Jozef Kardijn. De kerk blijft deze buitengewone priester eren. Hij had een rijke en vurige persoonlijkheid. Hij was een merkwaardige apostel van de moderne tijden. Paulus VI maakte hem lid van het college van kardinalen. In zijn missionaire eeuwen verbond hij diepe intuïties over de rol van de leken aan een merkwaardige pedagogie. Zelf heb ik het geluk gehad hem te ontmoeten. Zijn getuigenis en zijn raad heb ik mee te nutten gemaakt. De Cajotas en de christelijke arbeidersbewegingen van de hele wereld mogen hem als hun vader beschouwen. Ik wil hier terugkomen op enkele intuïties van de priester Kardijn, om de methode en de geest te situeren die vandaag uw christelijke arbeidersbeweging moeten leiden. De intuïties van Kardijn. Hetgeen met meest indruk maakte in de persoonlijkheid van Kardijn was zijn grote liefde voor de arbeiders en voor hun families. Hij zelf was uit zeer bescheiden ouders geboren. Als onderpastoor hier in Laken heeft hij deze jonge arbeiders en arbeidsters opgezocht, aangemoedigd en bijeengebracht. Ze waren wak zonder geleerdheid en onmachtig om zich uit hun situatie op te werken. Onmiddellijk schonk hij hen vertrouwen. Hierin herkent men het belang dat Kardijn hechtte aan het apostolaat van de leken, jongeren en volwassenen. Hij wou ze meer bewust maken van hun waardigheid als kinderen van God, van hun eigen roeping als gedoopten, van hun verantwoordelijkheden in de kerk en in de wereld. Zijn originele en moedige intuïtie bestond erin de evangelisatie van de arbeidersjeugd in handen te geven van jonge arbeiders die totaal solidair waren met hun werkmakers. Hij wenste ook dat de arbeiders en hun eigen autonome en vrije arbeidersorganisaties zouden hebben. Hier moet genoteerd worden dat mijn heer Kardijn dit alles des te beter deed, omdat hij zelf authentiek priester bleef, getuige zonder compromissen van Christus en van zijn evangelie bij de lekken.
Il puisait dans les principaux documents sociaux du magistère.
In de belangrijkste sociale documenten van het pauselijk magisterium zocht Kardijn een zekere leidraad. Hij actualiseerde op authentieke wijze de sociale doctrine van de kerk. En regelmatig waarschuwde hij de leden van de christelijke arbeidersbeweging voor materialistische en godloochenende ideologieën die de strijd voor sociale rechtvaardigheid ten onrechte hebben gemonopoliseerd, waardoor hij afgesneden werd van waarden die nochtans essentieel zijn voor mens en maatschappij. Nee aan het schandaal van de werkloosheid. Nee aan alle totalitarisme, ongeacht of het uitgaat van staten, economische machtsblokken of van ideologieën. Nee aan racisme en vreemdelingenhaat, ook onder hun verraderlijke vormen, die de erkenning van de culturele en godsdienstige specificiteit van gastarbeiders en politieke vluchtelingen verhinderen.
Voor u is het van belang dat uw beweging steeds haar inspiratie put uit een christelijke visie op de werkelijkheid, uit een zin voor de kerk. Daar ligt uw originaliteit. Zeker, zoals reeds werd benadrukt, biedt het geloof u geen precieze technische oplossingen, geen strategieën voor actie, maar de christelijke inspiratie is geen edel woord, geen waak ideaal. Steunend op de houding van Christus, op de sociale leer van de kerk, houdt ze rekening met een aantal principes in zaken de waardigheid van de persoon en de zin van de arbeid, die ik hier niet in herinnering moet brengen. Op de eerste plaats moet steeds komen de bekommernis om helderheid, om waarheid, om afstand tegenover andere analyses die gekenmerkt worden door ideologie, om wijsheid ten overstaan van de complexiteit van verschijnselen en oorzaken, om nederigheid met erkenning van de zwakheden waaraan wij, net als anderen, onderhevig zijn. De wereld van de arbeid moet echter vooral gebouwd zijn op de morele kracht. Het moet de wereld zijn van de liefde en van de opbouw, niet de wereld van haat en vernietiging. Laten wij de leer van de kerk bestuderen, zoals Kardijn die vasthield in zijn trouw aan het leergezag. Laten wij ook vertrouwen op de genade van Christus om de mens te bevrijden van alle kwaad. Laten wij steun zoeken in het gebed dat onze voornemens zuivert en verruimt.
Dat was Johannes Paulus II in de Ons Lieve Vrouwkerk te Laken in een ontmoeting met de arbeidersbeweging. En we gaan verder met een volgend lied uit de lijst van de Wereld Jongerendagen. Na het heilig jaar 2000 volgde in 2002 Toronto, Canada. En het themalied was Lumière du Monde, Light of the World, Licht van de Wereld.
The one that we have seen with our own eyes, the one that we have touched and felt with our own hands, the one that we have heard with our own ears, the one that in the depths of our hearts we have met. He is the one who we proclaim to you. His splendor is on all, for he shines upon the world.
So many in our world drifting to sleep, while others only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands to heal and be their friends. Together let us stand against the storm. And in the heart of night, be the watchers of the morn. The light of the world, the salt of the earth, we scatter the darkness when love becomes our way. The light of the world, Christ is our light. We shine with his brightness, the reflection. Have yet to find the meaning of their lives, the value and their worth. If we just walked along with hearts made kind and listened to their tales and sought to ease their hurt, perhaps they'd hearken to the news we bear. To know true love and care. The light of the world, the salt of the earth, we scatter the darkness when love becomes our way. The light of the world,
Dat was Toronto 2002.
Welkom bij Radio Maria.
Die zondag 19 mei vertoefde de paus na Laken in de stad Luik. Hij begroette er, zoals in de Vlaamse steden, de bevolking en luisterde en sprak tot de Franstalige verantwoordelijke leken in de kerk. Op het einde van die zondag hield hij nog een toespraak in het Fallon Stadium te Sint-Lambrechts-Woluwe en dit tot de Poolse gemeenschap. Zo eindigde voor de paus een lange zondag, 19 mei, de vierde dag van zijn zesdaagse bezoek. Na de zondag komt de maandag, maandag 20 mei. De eerste ontmoeting was met een eucharistieviering in de kerk van Ons Lieve Vrouw van Gratien, Vogelzang, te Sint-Pieters-Woluwe. De speciale genodigden waren de kunstenaars. En ik neem toch enkele mooie uitspraken uit de homilie van de paus. Ik citeer: natuurlijk zijn oprechte en nederige kunstenaars er zich van bewust dat de beelden die zij tekenen, beeldhouwen en scheppen, slechts weerspiegelingen zijn van de goddelijke schoonheid. De paus zei ook: meer nog dan de exploratie van een landschap, dat ook een mooi onderwerp is, is de kunst de ontdekking en de uitdrukking van de verborgen trekken van het gelaat van een persoon, van zijn diepe vreugde of zijn geheime kwelling, van zijn kracht of van zijn zwakheid, van zijn verwachtingen en zijn zoeken naar begrip en liefde. Ja, de kunst is een bevoorrechte uitdrukking van het medevoelen van de mens met zijn gelijken en van de liefde voor het diepste in hem. Een andere uitspraak? Een wereld zonder kunst loopt het risico een wereld te zijn die zich sluit voor de liefde. Wees altijd en overal uw ideaal waardig. Wanneer de kunst religieuze werkelijkheden interpreteert, mag men haar vragen alle vervalsing te vermijden, alle desacralisatie. De paus vroeg verder te vermijden iedere aanslag op het religieus gevoel van de mensen, op de waarheden van het geloof, op de deugden die hun ideaal uitmaken. Nog een woordje: de authentieke kunst draagt bij tot het opwekken van het sluimerend geloof. Sluit niet uw geest voor de inspiratie van de Heilige Geest. Tot zover enkele mooie uitspraken tot de kunstenaars. Beste vrienden, we gaan nog in deze uitzending luisteren naar een toespraak van deze paus tot het diplomatieke korps in het Koninklijk Paleis te Laken en een toespraak voor de Europese gemeenschap. In het Koninklijk Paleis richtte de paus zich tot koning Boudewijn en koningin Fabiola, de vertegenwoordigers van de regering, de Senaat, de Kamer enzovoort.
Oui, les Belges ont eu une influence, un rayonnement sans proportion avec les dimensions de leur territoire.
Ja, de Belgen hebben een invloed en een uitstraling gehad die niet in verhouding staat tot de grootte van het grondgebied. Ik wens hier hun verdiensten te benadrukken, evenals hun openheid voor het universele. Vandaag is een dergelijk engagement niet meer mogelijk, tenzij men het beleeft als een dienst, een wederzijdse uitwisseling tussen verwante naties, verwante kerken.
En maintenant, mesdames, messieurs,
en nu, dames en heren, wens ik u allen toe zo te handelen dat de oplossing van de interne problemen, net als de activiteiten naar buiten toe, zou kaderen in een groot menselijk plan.
Il y a un certain nombre de principes.
Er bestaan een aantal principes die u in praktijk moet omzetten. En dit in ware harmonie. Omdat het gaat om essentiële kenmerken die de waarde uitmaken van elke samenleving en van de wereldgemeenschap. We mogen niet aanvaarden dat het individu verlaagd wordt tot een soort object in een materialistische levensvisie die in hem slechts een economische waarde ziet.
Het principe fondamental sera toujours la dignité de la personne humaine.
Het basisprincipe zal altijd de waardigheid van de menselijke persoon zijn, de eerbied voor zijn fundamentele rechten, waarop de meesten van onze tijdgenoten zich wel beroepen, maar die in werkelijkheid vaak verkracht worden op bepaalde plaatsen in de wereld. Deze rechten omvatten vanzelfsprekend het respect voor het menselijk leven, in alle stadia van zijn ontwikkeling, vanaf de bevruchting tot de ouderdom, zoals ook het respect voor het menselijk embryo, waarmee niet mag geëxperimenteerd worden.
Et aussi le respect de l'embryon humain qui ne peut être soumis à des expérimentations comme un objet.
Ze verwijzen ook naar de waardigheid van het leven, dit wil zeggen, niet alleen de materiële mogelijkheden om behoorlijk te kunnen leven, maar ook de vrijheid van geest, van mening, van overtuiging en geloof, op voorwaarde dat deze zelf de anderen eerbiedigen. Dit impliceert het uitbannen van martelingen, opsluitingen en andere mensonterende methodes welke gericht zijn tegen zogeheten misdrijven die er alleen in bestaan dat men zijn persoonlijke mening uit. Waardigheid vereist immers dat men het geweten, de godsdienst en de beoefening ervan niet belemmert.
De principes éthiques qui tracent des chemins obligés d'un humanisme plénier et de la paix véritable qui correspondent au dessein de Dieu sur le monde.
Het zijn ethische principes die de enige weg banen naar een volwaardig humanisme en een echte vrede, die passen in het plan dat God met de wereld heeft. Wat direct in uw macht ligt, zijn politieke maatregelen binnen elk land of in de gemeenschap waartoe u behoort, of althans het beïnvloeden van het politieke milieu, het nemen van administratieve maatregelen, het deelnemen aan het opvoedingsproces, het onderwijs en het mediabeleid. Bovendien weet u goed dat de politieke wil, hoe edelmoedig ook, enkel en alleen efficiënt is wanneer die kan rekenen op een goed voorbereide publieke opinie en op een collectief geweten. En heeft de wereld op dat stuk soms geen nieuwe adem, geen nieuwe bezieling nodig?
In dit domein, le monde n'a-t-il pas besoin d'un nouveau souffle? D'un supplément d'âme.
Ik bid God opdat Hij u zou leiden met zijn geest, opdat Hij u bij de uitvoering van uw belangrijke taak zijn kracht en zijn vrede zou schenken, en opdat Hij u samen met uw gezinnen zou zegenen, als ook dit België dat mij dierbaar is en alle landen die u vertegenwoordigt.
Dieses mir treue België. Heure Belgien en alle landen die ze vertreten zegen.
En daarna volgde een toespraak voor de Europese gemeenschap, ook zeer actueel in verband met de christelijke roots van Europa.
Vous recevez aujourd'hui les successeurs de Pierre.
U ontvangt vandaag de opvolger van Petrus, de apostel, die samen met Paulus de grondvesten heeft gelegd voor het christendom in Europa.
À l'approche du troisième millénaire.
Nu het derde millennium aanbreekt, staat Europa voor een nieuwe etappe in zijn wordingsgeschiedenis. Op dit ogenblik is het van belang dat Europa zich duidelijker bewust wordt van zijn identiteit.
En ce projet ne peut que se fonder sur les héritages de l'histoire.
En dit project kan enkel berusten op een historische erfenis. Wanneer men die beschouwt, moet men er zich voor hoeden de lichtpunten op te hemelen, zonder de schaduwzijden ervan te onderkennen. En wanneer men de duistere periodes onderzoekt, moet men erop letten dat men de waardevolle en goede kanten van de vorige eeuwen niet loochent. De laatste eeuwen die het Europa van vandaag vorm hebben gegeven, worden gekenmerkt door een intense uitbreiding van de menselijke activiteit. Wij zijn getuigen van een snelle ontwikkeling van wetenschap en techniek.
Au cours des derniers siècles, une certaine ivresse saisit l'homme, conscient de ses capacités de progrès.
Tijdens deze periodes maakt een roes zich meester van de mens, die zich bewust wordt van zijn mogelijkheden om vooruitgang te boeken. Het rationalistische optimisme dat hij put uit zijn overwinningen, doet hem wel ook elk transcendent ideaal negeren, dat hij niet met zijn eigen verstand kan vatten. Verschillende denkrichtingen, filosofische en ideologische stromingen brengen ieder geloof in discrediet en maken God verdacht. Dit keert zich tegen de mens zelf, omdat het hem belet zich volledig bewust te worden van zijn bestaansredenen.
En premier lieu, comme je l'ai dit en évoquant l'histoire, nous nous trouvons face à un ébranlement moral et spirituel de l'homme, particulièrement sensible en vos pays. On dirait qu'il joue avec la vie quand il ne se laisse pas saisir par la désespérance.
Eerst en vooral, zoals ik reeds aangehaald heb bij het schetsen van de geschiedenis, hebben wij te kampen met een morele en geestelijke verwarring van de mens. Zij is vooral merkbaar in uw landen. De mens lijkt wel met het leven te spelen, als hij zich niet laat meeslepen door wanhoop.
L'aisance avec laquelle la science intervient dans les processus biologiques.
Het gemak waarmee de wetenschap in de biologische processen ingreept, kan levensgevaarlijke ontsporingen veroorzaken. De wonderbare daad van de schepping van het leven heeft een deel van zijn betekenis verloren.
De koepel se ferme sur lui-même. Avec le consentement de la société, il en vient trop souvent à refuser à l'être sans défense la dignité de l'homme et le droit de vivre.
Het echtpaar sluit zich af. Met instemming van de maatschappij wordt de menselijke waardigheid en het recht op leven al te vaak aan het weerloze wezen ontzegd. Ofwel rechtvaardigt de wil om een kind te hebben manipulaties die de aard van de mens geweld aandoen. Een bepaalde voorrang die werd gegeven aan de affectieve voldoening van het individu, brengt de stabiliteit van het echtpaar en van het gezin in gevaar, waardoor de ware doelstellingen van het huwelijk uit het oog verloren worden.
Et fait perdre de vue la vraie finalité du mariage. Je reprends aujourd'hui l'appel que j'ai adressé à l'Europe depuis Compostelle.
Vandaag herhaal ik mijn oproep, die ik tot Europa heb gericht vanuit Compostella, Vind uzelf terug, wees uzelf, ontdek uw afkomst, doe uw oorsprong herleven. Baseer uw toekomst op de waarheid van de mens. Open uw deuren voor de universele solidariteit.
Fond ton avenir sur la vérité de l'homme. Ouvre tes portes à la solidarité universelle. Merci.
Dat was dan de paus voor de Europese gemeenschap. Die dag heeft de paus ook nog een hulde gebracht aan de Joodse martelaren bij het Nationaal Gedenkteken te Anderlecht. Beste vriendenluisteraars, aanstaande donderdag, laatste uitzending over dit bezoek van Johannes Paulus II aan België in 1985. Het wordt een uitzending gewijd aan zijn bezoek aan Leuven. En we gaan eruit met een volgende hymne van de Wereld Jongerendagen. Na Toronto in 2002 volgde Keulen in 2005. Johannes Paulus II overleed in ditzelfde jaar en het was voor het eerst een andere paus, zijn opvolger, paus Benedictus XVI, die door een goede 1,2 miljoen jongeren werd verwelkomd in Keulen. Het lied heette Venimus Adorare Eum. Kom, laten wij hem aanbidden.
Waarom verliezen koningen ihre Paläste? Waarom verfolgten Könige einen wandernden Stern? Warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie? Als man sie fragte, sagten sie:
Il vino, il tè, il me, ciò che cambiamo è.